Goedemorgen. Het eerste wat ik u zou willen zeggen vanmorgen is dat u zuinig moet zijn op elkaar. Want met elkaar, zal individueel ook wel zo zijn, maar met elkaar bent u erg fijne mensen. Ja. We hadden een ongelooflijk moeilijke tijd daar in Purmerend, want er schoot iets in de rug van mijn vrouw dat er niet meer uit wilde. En tot overmaat van ramp kwam ze op 22 maart op haar verjaardag te vallen. Het was dus een gevallen vrouw. Maar dat hebben we geweten, want ze heeft echt 3 weken met ongelooflijk veel pijn gelegen en gezeten en gelopen van alles. Ik was ten einde raad, ik zag het eigenlijk niet meer zo zitten hoor, want ik zei tegen de Heer, God geef het dan aan mij. En als u uw hand uitstrekt, dan is het weg en het ging maar niet weg. Kent u dat? Ja, ik heb wel even boos naar boven gekeken. En ik was de wanhoop nabij, echt waar. En op een gegeven moment dacht ik, ik stuur een mailtje naar Gert-Jan, dat heb ik gedaan. Ik heb Gert-Jan een mailtje gestuurd. Dat is dan de man waar ik aan denk. En had ik nooit moeten doen natuurlijk, want in een oogwenk kwamen er allemaal bemoedigingen vanuit Den Helder. Via kaarten en via Facebook. Dit zou ik eigenlijk niet moeten zeggen, maar ik kreeg zelfs knuffels op Facebook. Ja, berichten die eindigen met een knuffel. En we kikken er daar heel erg van op. En ik hoorde op een gegeven moment mijn vrouw zingen tussen de pijnscheuten door. Als ik maar weet dat alles hier mij nader brengt bij u. Dat zingt ze altijd als ze het moeilijk heeft. En toen dacht ik, we komen er wel. Ze is geopereerd op donderdag. Om 5 uur kwam ze uit de operatiekamer. En vrijdagmorgen om 11:30 had ik haar weer thuis. Daar was ik niet zo blij mee hoor. Nee, want ik wist niet wat ik ermee aan moest. Maar goed. We zorgen voor haar en op dit moment is er een dochter van mij om op haar te passen. Want die dochter zei, ik had al een week of 3, 4 was ik niet voorgegaan. Vorige week voor het eerst weer in Beverwijk. En die dochter zei, hoor eens, nou moet je ook weer doorgaan met de boodschap uit te dragen. Vandaar dat ik hier ben. En ik ben erg blij u te zien. Ik ben dankbaar voor uw voorbeden en voor uw bemoedigingen. En bij deze benoem ik Gert-Jan tot de postbode hoor. Want jij hebt dat bericht toch wel even snel rondgebracht, hè? Bedankt. Ja, en daarom zeg ik dat u eigenlijk wel een fijn stel mensen bent. Ja, ik mag u wel. En ik ben zo blij dat ik vanmorgen de boodschap door mag geven. Ik zat gisteravond even naar dat nieuws te kijken en toen kwam er zo'n reclameflits. Ik weet niet of dat nou van Postbus 51 was of ik weet het niet. Maar daar ineens kwam die mededeling, vrijheid geef je door. En toen dacht ik, dan doen we er wel erg lang over. Hè, om echt in vrijheid te leven op deze planeet. Want wij mogen dan zo'n 65 jaar in vrede leven. Hoewel, vrede. Het is nog lang niet goed in de wereld. Nog lang niet. Dus of dat klopt, dat vrijheid geef je door. Ik heb er een vraagteken achter gezet. En ik dacht aan Galaten 5 vers 1. Waar staat dat omdat Christus ons vrijgemaakt heeft, we werkelijk vrij zullen zijn. We gaan over de vrijheid praten vanmorgen met elkaar. Als vrije mensen die de Heer Jezus kennen. En ik stel voor dat we deze dienst nu samen dan maar in handen van de Heer leggen. Het is zo fijn, Heer, om vanmorgen bij elkaar te zijn. Wetend dat u er bent. En u hebt ons vrijgekocht. Dat gaan we ook nog een keer zingen vanmorgen, dat kan niet anders. U hebt ons vrijgekocht. En vandaag vieren we met alle Nederlanders de bevrijdingsdag. We hebben even teruggedacht aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Maar we hebben ook gedacht aan al die jonge mannen en vrouwen die en in ons land, maar ook daarbuiten, hun leven gaven omdat ze zich in wilden zetten voor de vrijheid. We danken u dat we zo even aan hen konden denken en aan hun nabestaanden die daar altijd nog verdriet over hebben. En nu zijn we hier om te luisteren naar wat u ons wilt zeggen. Het is zo machtig, u hebt altijd een boodschap voor ons. Daarom maakt u onze harten leeg, alstublieft. Laat uw geest over ons komen en laat het vanmorgen een ontmoeting zijn met u. Verheerlijk daarin uw naam. Uit genade. Amen. We gaan nog een versje zingen hoor. U hebt zo weinig gezongen vanmorgen. In Den Helder moet je zingen. En wat we gaan zingen, dat is Liefde was het onuitputtelijk, liefde en goedheid, eindeloos groot. 400 uit Opwekking. Hoofdstuk 20. Vers 1 tot en met 13. Daarna geschiedde het dat de Moabieten, de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten tegen Jozefat ten strijde trokken. Men kwam Jozefat melden, een grote menigte is tegen u opgetrokken van de overkant der zee uit Aramzee. Ze zijn in Gazezon Tamar, dat is Engedi. Toen werd Jozefat bevreesd en besloot de Heere te raadplegen. Hij riep voor geheel Juda een vaste uit en Juda kwam bijeen om hulp te zoeken bij de Heere. Ja, men kwam uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. Jozefat ging te midden van de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis des Heren voor de nieuwe voorhof en zei: de Heren, God onze vaderen, zijt gij niet God in de hemel? Heerst gij niet over al de koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte. Niemand kan standhouden tegen u. Zijt gij niet onze God die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt, de inwoners van dit land, en voor altijd hebt gegeven aan het nakroost van Abraham uw vriend? Ze woonden erin, bouwden u daarin voor uw naam een heiligdom en zeiden: indien ons een onheil overkomt, zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want uw naam is in dit huis. Wanneer wij in onze benauwdheid tot u roepen, zult gij horen en helpen. Nu dan, zie, de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seir, tegen wie gij Israël niet toestond op te rukken toen het uit het land Egypte kwam, want het trok langs hen heen en verdeelde hen niet. Zie toch, zij vergelden het ons door op te trekken om ons uit uw bezitting, die gij ons ten erve hebt gegeven, te verdrijven. Onze God, zult gij over hen niet gericht houden? Wij zijn immers niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt. En wij weten niet wat wij doen moeten. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. Geheel Juda stond voor het aangezicht des Heren. Zelfs hun kleine kinderen, hun vrouwen en zonen. In tekst, ik heb hem zo even al geciteerd uit Galaten. Galaten 5 vers 1, opdat gij waarlijk vrij zou zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. 43, we zingen het met elkaar. Het was even schrikken vanmorgen toen ik uit mijn bed kwam. Want het eerste wat ik deed toen ik in de huiskamer kwam was het rolgordijn naar boven draaien. En dan kijk je meteen uit over het park. Het was 7:30. En er waren al honderden mensen. En onder ons raam en overal zag ik kramen van mannen, vrouwen en kinderen. Want de vrijmarkt was vanmorgen om 6:00 begonnen. Een ongelooflijke drukte. En ik heb er even, maar ik had niet zoveel tijd, toch wel met plezier naar gekeken. Toen ik in de auto zat op weg hierheen, toen dacht ik, wij vieren de bevrijding dit jaar totaal anders toch dan die keer dat ik het voor het eerst vierde. Toen was ik 9. En we leefden in een ondraaglijk spannende tijd. En wij woonden in Krommenie op 50 meter afstand van een groot gebouw, een fabriek eigenlijk, een blikfabriek, waar honderden Duitse soldaten geleverd waren. Als kind waren we een beetje bang voor hen. En iedere keer waren er op die onverwachte momenten van die razzia's en dan werden mannen, vaders, meegenomen en op transport gesteld naar Duitsland om daar te gaan werken. Wat een vreselijke, spannende tijd. En ik weet nog dat mijn vader in de meest letterlijke zin van het woord achter het baan gespijkerd lag. Dat had een oude buurman gedaan. Luchtgaten aan de andere kant, dan kon hij zo de straat op kijken. Hij lag boven de dakgoot achter het baan van onze zolder. En zo sleepten we ons dat laatste oorlogjaar door. Tot eindelijk dat moment kwam dat mijn moeder ons, ik geloof midden in de nacht, wakker maakte en zei, jongens, kom, we moeten eruit, want we zijn vrij. En die nacht liepen er honderden mensen over straat in Krommenie. En ze zongen de mooiste liederen natuurlijk, het Wilhelmus en weet ik veel wat allemaal, oranje boven. Want we waren vrij. De angst was weg. Jan Terlouw heeft daar een boek over geschreven, u weet dat wel, Oorlogswinter. En de eerste keer dat dat verfilmd werd uitgezonden op de televisie, herinner ik mij dat het toen eindigde met de woorden, wij moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Een andere zin voor vrijheid geef je door. Maar hoe is het nu? Tijdens de kroning van onze nieuwe koning Willem-Alexander waren er duizenden politieagenten en militairen op straat en overal om de boel in de gaten te houden. Zij moesten erop letten of in dit vrije land er toch niet gevaar dreigde. Zal er een aanslag komen of niet? En als je dat nu even overdenkt, dan kan het niet anders, maar dan ga je meteen denken aan de woorden van de Heer Jezus Christus uit Lucas 21, waar hij zegt in dat 25e vers dat er onder de volken radeloze angst zal zijn. Laten we maar eerlijk zijn, het is er sinds 1945 echt niet beter op geworden. En de mensen zijn onrustig. En weet u, als je onrustig bent, dan komt de angst. Zo kan dat ook zijn in je persoonlijk leven. Een klein meisje zei tegen haar moeder toen ze naar bed gebracht werd: het licht moet aanblijven. En toen moeder vroeg waarom moet het licht aanblijven, toen zei ze: ik ben bang voor God. Hebt u dat wel eens? Dat u bang bent voor God? Nou, als kind had ik dat wel hoor. Want, ik had een schat van mijn moeder, maar misschien was het niet zo'n geweldige pedagoog. Want op een dag vroegen wij haar, toen het hevig onweerde: wat is dit toch? En toen zei mijn moeder: God is boos. En als het dan ging onweren, dan kropen wij onder de tafel, want God was boos. En als je denkt aan een boze God, dan durf je eigenlijk niet tot hem te naderen. En ik wist zo verschrikkelijk goed dat ik God nodig had. En dat uitte zich op zo'n avond ook weer in dat laatste oorlogsjaar. Dat mijn moeder zei: Kees, haal jij eens even een emmer zaagsel uit de schuur. Dat was voor de kachel. Want er waren geen kolen. We hadden zo'n kacheltje en er ging zaagsel in. En er brandde wat kaarsen, maar het licht mocht niet naar buiten stralen. En dat tuinpad van 12 meter, dat leek wel 100 meter lang als je dan in het donker naar de schuur moest. En dan hoorde ik die stem van je moeder altijd: Kees, Kees, zal jij eens even zaagsel. En dan liep ik op dat pad. Bang. En dan zong ik: als genoot gezeten. Zo ging ik naar de schuur. En zo kwam ik terug. Bang zijn. Ik had het ook toen mijn vrouw zo'n pijn had. Toen was ik ook bang. En als je dan bang bent, dan word je ook boos. Ik was ook een beetje boos op God. Want ik heb wel eens in de Bijbel gelezen dat hij zomaar zijn hand uitstrekt en het gebeurt allemaal. En dan gebeurt er niks. Angst. Is niet lekker hoor als je dat hebt. Weet u, wanneer je niet bang bent. Als je je vrij weet. Niet alleen als je je vrij voelt, maar als je je ook vrij weet. En nou sta ik hier vanmorgen niet om vrijheid door te geven. Ik sta hier vanmorgen om te zeggen: voor vrijheid moet je kiezen. Je moet er iets voor doen. Je moet beginnen met iets uit handen te geven. Prachtig verhaal wat ik gelezen heb, hè? Ik mag altijd graag lezen in dat Oude Testament. Spreekt altijd wel tot mijn verbeelding. Jozefat die een verschrikkelijke aanval te verduren krijgt van de Moabieten en van de Ammonieten. En nog een stelletje gaaien, ze vallen hem allemaal aan. Maar dat van die Moabieten en die Ammonieten, dat had hij nooit verwacht. Dat was ook niet eerlijk. Want ze hadden een verbond gesloten. U weet waar de Moabieten en de Ammonieten vandaan komen, hè? U weet van die Lot. Dat hij uit Sodom gaat en met zijn dochters daar ergens in het gebergte is. En die dochters die hebben geen kinderen. En dan wordt er om te overleven incest gepleegd. En zo ontstaat Ammon. En zo ontstaat Moab. En we gaan dat veroordelen, natuurlijk gaan we dat veroordelen. We zeggen, wat is dit verschrikkelijk, maar God heeft de nood gezien en toch zijn handen op die volken gelegd. En gezegd, die mogen jullie niet aanvallen. Ik breng je naar het beloofde land, je komt vijanden tegen, ook Moabieten en Ammonieten, maar je blijft van hen af. Ze leven onder mijn bescherming. En dat heeft het volk ook niet gedaan. Maar toen kwamen die Moabieten en die Ammonieten zelf, die broedervolken. En die gingen in de aanval. Kijk, en dan is Jozefat in paniek. En weet u, hij was zo vroom begonnen. U moet dat eens lezen van die Jozefat. Hij was zo mooi begonnen. Hij haalde de afgodsbeelden weg. En hij liet de gewijde palen omhakken. En weet u wat hij deed? Hij wees de mensen telkens en telkens weer op God. En hij zei altijd tegen de mensen, op God kun je rekenen, hem kun je vertrouwen. Geef hem je hart en geef hem je leven. En toch gaat het fout. Hoe ging het nou fout bij Jozefat? Dat is niet leuk om te zeggen. Maar dat kwam door de liefde. Ja, de liefde is mooi, maar de liefde kan ook rare dingen doen hoor. Het kwam door de liefde. Want Jozefat ging zich verzwageren met Achab en Izebel. En dat was het meest goddeloze echtpaar dat ooit heeft geleefd. En misschien heeft hij wel gedacht, als ik me met hen verzwager, als ik met een van die familieleden trouw, dan win ik ze voor de Heere God. Dat zijn altijd die vrome gedachten. Je vindt dat veel tegenwoordig bij gelovige jongens en meisjes. Dan worden ze verliefd. En wat is er mooier dan verliefd zijn? Maar hij gelooft niet. Of zij gelooft niet. En dan ga je er als ouders over praten en dan zeg je, doe dat nou niet, want dat gaat verkeerd. En dan zeggen ze, wacht even, ik ga hiervoor bidden en onze God is machtig, het komt best in orde. En er zijn zoveel gevallen dat het helemaal niet in orde komt. Hè. Bij Jozefat ook niet. Geen denken aan zich. Het volk ging juist daardoor afgoden dienen en gewijde palen opzetten. Kijk, en dan is Jozefat ten einde raad. En als er die twee volken komen en ze willen vechten, dan gaat de angst overheersen, want hij is het contact met God kwijt. Dat is erg als je het contact met God kwijt bent. Dat hebben we allemaal wel eens gehad. Ik heb ook wel eens op mijn knieën gelegen. En dan lag ik te bidden. En ondertussen dacht ik aan totaal andere dingen. Omdat er dingen waren die me bezig hielden. En dan ineens ontdek je het. Ik heb helemaal geen contact met boven. En er kwamen berichtjes bij ons binnen. Via de e-mails en via het Facebook en via kaarten. Veel berichtjes vanuit Den Helder. En er waren van die prachtige bemoedigingen bij. Hè? En door de angst leek het net alsof ik bij God wegging. En dan keek ik naar die berichten en dan stroomde ik weer helemaal vol. U hebt me zo geholpen. Zo moet je elkaar helpen. Zo hou je je elkaar aan de voeten van de Heer Jezus. En je redt het niet alleen. We hebben elkaar zo nodig. Kijk, die Jozefat is alles kwijt. Hè? Hij is alles kwijt, was hij maar nooit getrouwd. Hij is alles kwijt, juist door zijn huwelijk. En de vijand komt en dan, ja, dan ben je weg. En wat gebeurt er dan? Ja, ik vind dat toch prachtig en daarom heb ik zo even gezegd, dat spreekt me altijd zo aan, dat Oude Testament. Weet u wat hij doet? Hij roept niet zijn militaire staf bijeen. Of hij gaat niet zoals zoveel mensen in deze tijd naar een of andere instantie om raad te vragen. Nee, en daarom heb ik gezegd, als u naar thuis komt, lees dat hoofdstuk nog eens een keer. Het eerste wat Jozef had doet is, hij gaat naar God. Ja, eerlijk, ik zou misschien wel proberen eerst iets te regelen. Maar Jozef het niet. Hij gaat met God praten. En toen ik dat las, toen moest ik denken aan dat prachtige telefoonnummer van God. 5015, hè? Psalm 50, vers 15. Je kunt het altijd onthouden. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uitredden. Gij zult mij eren. Oh, daar word je zo ongelooflijk blij van als je dat dan leest. En die Jozef, wat die zo benauwd is en die zo bang is en die zich helemaal niet meer vrij voelt, die gaat het belijden. Heren, wij weten niet wat wij doen moeten. Kijk, zo moet je bij God terechtkomen. Zonder enig bravoer. Je moet bij God terechtkomen en weten, ik ben schuldig aan die angst in mijn leven. Ik ben schuldig aan het feit dat ik gebukt ga. Ik ben schuldig door mijn zonde. Want je kunt God nooit de schuld geven van de puinhopen in je leven, hoor. Je kunt God nooit de schuld geven van je onrust. Daarom is het zo mooi dat Jozua niet alleen zegt, wij weten niet wat wij doen moeten. Hij zegt er nog iets bij. Hij zegt, op u zijn onze ogen gevestigd. Kijk, en dan kijkt Jozef wat weer de goede kant op. Laten we toch alsjeblieft nuchter zijn, we worden van alle kanten aangevallen op het ogenblik. En soms denk ik bij mezelf, en ik zeg dat dan ook wel eens hoor tegen de Heere God, dan zeg ik, het is net alsof u aan de verliezende hand bent. Ik kom zoveel goddeloosheid tegen. Als ik door die seniorenflat wandel waar ik zelf woon en waar zo'n pakweg 200 mensen wonen, dan sta ik soms in de lift met mensen en dan probeer ik contact te krijgen. En zodra ze merken dat ik geloof, wijzen ze me af. Ik was helemaal niet lastig. En van de week liep een hond uit te laten en er komt een dame tegen die precies onder ons woont, een hele lieve dame verder, en ik zei tegen haar, wat kijk je toch verdrietig? En ze zei, ik maak me zorgen. Ik zeg, waar ben je dan bezorgd over? Ik ben bezorgd over Gerard, dat is een man, want ik zie dat hij dement gaat worden. Ik kan hem niet meer bereiken. Er zat dikke tranen in de ogen. En ik zei, ik zal voor u bidden. Dus ik keek man en die ogen veranderden helemaal. En ze zei, laat dat nou maar zitten. Dat is de wereld van vandaag. Daar leeft u in. En als u zich thuis voelt in deze wereld, dan zeg ik u, er is iets mis met u. Als je thuis voelt in deze wereld, dan zul je merken dat langzaam maar zeker de angst in je leven gaat overheersen. We hebben God nodig. We hebben de vrijheid nodig. De vrijheid die God geeft, omdat Christus voor ons gestorven is. Met hem in je hart kun je zeggen, ik ben waarlijk vrij. Jozef, wat is weer de goede kant op gaan kijken, omdat hij het van God wilde verwachten. Want u, als je van God bent, als je in God gelooft, dan zijn er altijd vijanden die je onverhoeds aanvallen. Jozef had nooit gedacht dat de broedervolken Moab en Ammon hem aan zouden vallen. Dat kon niet bestaan. Ze leefden toch ook onder de beschermende hand van God. En toch gebeurt het. En zo krijgt u telkens aanvallen te verduren van kanten waarvan u het nooit verwacht had. En daar word je onrustig van. Onrustig. U weet wat onrust is, hè? Ik heb veel in de trein gezeten vroeger. En dan kun je altijd zien wie er onrustig zijn. Ik weet nog dat ik een keertje van Amersfoort naar Steenwijk ging, naar mijn meisje. En er kwam op het laatste moment een mevrouw in de trein. En als u die rit kent, dan weet u dat je stapt in Amsterdam in en in Amersfoort gaat het achterste gedeelte dan van die trein eraf. En het voorste gaat naar Leeuwarden, het achterste gaat naar Groningen, dus zoiets. En ik zat natuurlijk altijd in het goede gedeelte, Leeuwarden, want ik wilde naar Steenwijk. En er kwam een vrouw aanrennen en die ging tegenover me zitten en die zei, is dit de trein naar Leeuwarden? Ja, mevrouw, dit is de trein naar... Weet u het zeker? Ja, ik zei, mevrouw, ik ga naar mijn meisje toe en die woont in Steenwijk en daar komen we langs. Daar stoppen we. Maar ze bleef onrustig. Ja, ze bleef onrustig. Ze geloofde me niet. En ik zei, mevrouw, wees nou maar rustig, want u zit in het goede gedeelte. En toen kwam de conducteur. En ze zei, conducteur, is dit de trein naar Leeuwarden? Ja, mevrouw, laat. Ze werd helemaal rustig. Ik denk dat dat het moment was voor Jozef had, toen hij zei, op u zijn onze ogen gevestigd. Toen werd hij weer rustig. Hij was weer aan het goede adres. Wat moet je dan doen als je bij de Heere God komt? Nou, dan moet je doen wat er in Psalm 62 staat. Daar staat een van de mooiste teksten uit de Bijbel. Psalm 62, ik meen het 9e vers. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Stort uw hart uit. Hoe moet ik dat duidelijk maken? Stel je voor dat dit een fles is. Dat is niet voor te stellen, maar dit is een fles. Vol met water. En die giet ik dan leeg. Als ik hem nou helemaal leeg wil hebben, dan moet ik hem, als ik hem leeg heb gegoten, weer recht neerzetten. Een poosje wachten en als ik dan weer giet, dan komt er nog water uit. Probeer het maar, het is waar. Dan komt er nog altijd water uit. Maar als ik de bodem uit de fles sla, dan is je ineens leeg. Dat is je hart uitstorten. Er is een prachtig voorbeeld van in de Bijbel. Dat verhaal van Hanna en Peninna. Weet u wel, twee vrouwen die met Elkana getrouwd waren. En je moet ook nooit met twee vrouwen trouwen, want die kregen ruzie met elkaar. En de een zei, jij hebt lekker geen kinderen en ik wel. En vrouwen kunnen ongelooflijk gemeen zijn tegen elkaar. Ik zeg dat maar even, maar het is waar. En dat was met Hanna ook zo in elkaar. En Anna was zo verdrietig. En die ging naar het heiligdom. En die ging daar op de knieën en die ging bidden. En buiten in het zonnetje zit de priester Eli. En die ziet het niet helemaal meer zitten. Die ziet het niet zo scherp meer. En die gaat op haar af en die denkt dat ze dronken is. En dan zegt ze, ach mijn heer, ik ben niet dronken. Ik heb mijn hart uitgestort voor de Heer. Kijk, en als je je hart uitstort voor de Heere, dan weet hij alles. Letterlijk alles. En dat is de bedoeling van je bidden. Dat je je hart uitstort. Dat je niet maar even zegt, nou, doet u dit even? Nee, je hart uitstorten voor de Heere. Daar moet je het van hebben. En dan wijst God op zijn zoon. Die zoon die zo onnoemelijk geleden heeft. Die zo heeft moeten lijden. En die al uw en mijn zonden op zich nam. Daar moeten we het van hebben. Want ik kan mezelf niet redden. En ik kan niet tegen de duivel vechten. Misschien probeert u het wel hoor. Ik lees trouwens ook nergens in de Bijbel dat ik met de duivel vechten moet. Ik heb dat wel eens horen zeggen van een kansel. Je moet tegen hem knokken. Nou vergeet het, maar je verliest het. Tegen de duivel kun je niet vechten. Je kunt hem wederstaan. En je kunt hem alleen maar wederstaan doordat je je hand op dat woord van God legt. En zegt, en de Heer zegt, je bent mijn kind. Jij blijft van me af. En dan gaat hij weg. Jouw woorden gaat hij weg. En dan ga je zingen van Jezus die ons heeft vrijgekocht. Maar ik denk dat de duivel wel eens onderschat wordt. Hij is zo gemeen. Ik zat achter mijn bureau en ik dacht ineens aan een sprookje. Want ik vind sprookjes zo mooi, hè. Ja, vroeger vond ik sprookjes mooi. Een van die mooie sprookjes vond ik de wolf en de zeven geitjes. Weet u nog wat die klier van een wolf deed? Hij stak zijn poot in de meel. En toen dachten die kleine geitjes dat het moeder was. Nou, zo werkt de duivel. Hij stopt zijn poot in het meel en hij doet alsof hij een christen is. Echt waar. Hij doet alsof hij een christen is. En hij zegt, dan kun je allemaal best doen. En je hoeft niet zo krampachtig te leven. En je hoeft het allemaal niet zo serieus te nemen. En wil jij verkering hebben met een jongen die totaal niet gelooft? Nou, doe dat maar rustig hoor, want het komt best goed. En zo neemt die vaders en moeders, jongens en meisjes de beslissing uit handen. En ineens komt de angst. En ineens komt de onrust. En ineens is er geen vrijheid meer. En als ik dan ga vechten tegen mijn zonde, dan heb ik de neiging om ze altijd maar weer goed te praten. Wat moet ik nou doen om vrij te zijn? Nou, niet kijken, maar komen. Ik moet bij Jezus terechtkomen. Ik moet kiezen. Vandaag weer, voor het eerst of opnieuw, kiezen. Heer, ik ga direct naar buiten, ik weet niet wat ik doen moet, ik ga maandag weer naar school, ik weet niet wat ik doen moet, ik moet weer naar mijn werk, ik weet niet wat ik doen moet, maar op u zijn mijn ogen gevestigd. En dan komt dat woord van God op je af, en dan staat er op dat gevaarlijk vrij zou zijn, heeft Christus u vrijgemaakt? Dan kan ik me alleen maar verootmoedigen. Dan kan ik alleen maar eerbiedig mijn handen vouwen en mijn ogen sluiten en zeggen, dank u Heer, gij redde ook mij. Dank u Heer, dat maakt me zo blij. Dank u Heer, ook ik nam u aan. Nu mag ik met u door het leven gaan. En dan leef ik in vrijheid. En dan staat de overwinning vast, want de toekomst van ons leven is in des Heere hand. Voor altijd. Amen. Zullen wij danken? Dank u voor alles wat u voor ons deed, Heer Jezus Christus. In een wereld die niet vrij is, in een omgeving die niet vrij is, leven we als vrije mensen. En dat is een vrijheid die we door kunnen geven. Dat is een vrijheid waar we mensen bij kunnen bepalen, want dat is de vrijheid die blijvend is. De vrijheid die u geeft. O, dank u dat u ons hebt vrijgekocht. Dat u alles ervoor over hebt gehad om ons in het licht te laten wandelen. Heren, alstublieft, geef dat we nog tot een zegen kunnen zijn in deze tijd, hier in Den Helder, in de omgeving, in de plaats waar we wonen. Zegent u deze gemeente, alstublieft, elke zuster, elke broeder, jong en oud. Geef dat we elkaar blijvend dragen voor de troon van u. Helpt u zo, Heer, bij alles wat gedaan wordt. En dan lijkt het er soms op alsof de duivel gaat winnen. Maar daar waar wij onze handen vouwen, dan weten we ook dat de overwinning altijd aan u is. Dat geldt voor ons allemaal persoonlijk. Ook voor de kerkraad die leiding geeft aan deze gemeente. Dat geldt voor al die dienaren van u overal op de wereld, Heer. We dragen hen allemaal aan u op, die kinderen van u die het evangelie uitdragen naar andere mensen. O, laat het zo zijn, Heer, dat het woord van de bevrijding heel, heel duidelijk klinken gaat. En dat het feest wordt in de hemel, omdat zondaars zich bekeren. Verheerlijkt u zo uw naam alstublieft. Zegt u ook de zusters en broeders die thuis moesten blijven vandaag. De bejaarden, maar ook de zieken. Help hen alstublieft. Breng hen in onze gedachten als we voorbeden doen. En ach, dat kaartje is zomaar geschreven en dat bezoekje is zomaar afgelegd. Heer, help ons om ook daarin trouw te zijn. En laat zo in alles wat we doen uw naam worden verheerlijkt uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid uw offer te brengen en dan zingen wij lied 13. Jezus, hij is koning, want hij heeft ons vrijgekocht. Lied 13. gaan staan in de vrijheid, naar buiten gaan in de vrijheid, wetend dat de levende Heer met u is. Als we straks de zegen hebben ontvangen, blijven we nog even staan en zingen we natuurlijk samen nog ons volkslied, 672, het eerste en het tweede couplet. Ga daarna heen in vrede, dragend de zegen van hem die ons lief heeft. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland, de liefde van God, uw Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, is en blijft met u allen. Amen.